Het was eigenlijk rond Vaderdag. Ik woonde in Amsterdam op dat moment. Maar ik belde eigenlijk op om te zeggen, hey pa, nou ik kom deze keer niet. Want, aan zijn stem hoorde ik, gaat niet goed. Onmiddellijk zei ik van, hey pa, ik vertel even dat ik kom voor Vaderdag. En, oh leuk, leuk. Goed, dus ik naar Apeldoorn met de trein. Toen vertelde hij me eigenlijk dat hij er een eind aan zou gaan maken. En nee, dat is zo gek, dat geloof je gewoon niet. Dat past gewoon niet in je hoofd. En mijn moeder die zat in de achterkamer. Hij wist het ook allemaal zo te doen dat hij mij dan apart nam. Ik zeg van, joh pa, dat hoeft toch helemaal niet. Dat kan toch tegenwoordig allemaal op andere manieren. En zielig doen. Ik ging echt alles proberen om hem van gedachten te veranderen. Maar
sloeg de paniek niet toe bij u?
Ja, ook wel paniek. Dus op een goed moment, want ik was alleen op bezoek. Mijn zus en mijn broer waren er niet. Maar ik dacht, nee, dit is menens. Dus toen heb ik mijn broertje gebeld, die goddank in Apeldoorn was ook op dat moment. Ik zeg, die gaat niet goed. Je moet komen. Die is toen gekomen. Nou, toen ging hij eigenlijk met mijn broertje precies hetzelfde doen. Weet je, hem zo apart nemen en zo praten en noem maar op. Het was zo gek, joh. Je kan het niet voorstellen hoe die dag liep. Dus ik ook later weer met mijn broertje praten. Van joh, wat denk jij nou? Wat moeten we hier nou mee? Ja, het is heel gek. Maar we wisten gewoon niet wat we eraan moesten doen. En toen zei hij op een uur of zeven van, nou ben ik moe en ik wil naar bed, dus jullie moeten nu gaan. Nou goed, toen zijn we weggegaan. Terug naar Amsterdam. En hoe dichter we bij Amsterdam kwamen, hoe meer we dachten van, die man die gaat dat gewoon doen, keihard. We moeten terug. Maar ja, luie donders als we waren. Ja, we waren ook gebroken. Nou ja, morgenochtend, eerst wat we doen, hup, pakken de auto en we rijden terug naar Apeldoorn. Dus, ik mijn broertje ophalen, 7 uur, we waren ongeveer om 8:45 in Apeldoorn. Komen in de keuken, zit mijn moeder aan de koffie, zegt van, waar is pa? Ja, die is naar het ziekenhuis. Kut, ja, sorry, maar die is natuurlijk helemaal niet naar het ziekenhuis. Ja, hij zou zijn arts gaan zien, zei ze. Dus ik zeg van, mam, waar is de telefoon? Bel op. Is die daar? Ja, dan nee. Nou, nee, natuurlijk niet. Nou, toen wisten we hoe laat het was. En dan is natuurlijk de vraag van, waar is hij in godsnaam? Want dat was ook nog één ding dat ik die dag daarvoor nog tegen me had gezegd van, pa, als je het echt gaat doen, doe het in godsnaam niet in huis, want mam die wordt helemaal gek als hij jou vindt. Nee, daar had hij allemaal al over nagedacht. En hij had ook een pistool gekocht, wat hij me niet toen had gezegd, hoor, van tevoren. Maar ik vermoedde wel zoiets, want hij is militair. Dus we dachten van, nou, hij kan of in Park het Loo zijn, waar hij vaak ging wandelen. En we dachten ook aan de begraafplaats. Dus toen hebben we onmiddellijk de politie gebeld. En mijn broertje is met de politie naar die plekken gegaan. En ik ben bij mijn moeder gebleven. En om 5:00 kwamen ze terug. Nou, we hebben hem gevonden inderdaad. Mevrouw gecondoleerd. De man is dood. Ja. Dat was een gekke ontknoping van het hele gebeuren. Hij is koppig genoeg. Je ziet hem er ook voor aan. In die zin is het wel man, een woord te woord. Als hij wat zegt, dan is het ook zo. Dus aan de ene kant was ik niet echt heel erg verbaasd. Maar gewoon dat hele andere level ook. Van dat het ene moment zit je met een mens tegenover en het volgende moment is dat hele wonder is weg. En dat vond ik zo bizar. Enfin, toen kwam natuurlijk de hele gedoe met de begrafenis regelen. Hij had het heel netjes gedaan ook. In zijn oog geschoten. Dus ze konden gewoon het ooglid dicht doen. En je zag eigenlijk helemaal niks. Hij zag er dus prima uit. En we konden goed afscheid van hem nemen in die zin. God, als je dat voorstelt, zeg man, dan ga je naar zo'n bos en dan ga je dat doen. Nou, dat heeft me wel een tijd bezig gehouden hoor. Hoe dat dan voor hem moet zijn geweest.
Stefan Peters is de jongste. Hij is kunstschilder.
Ik ging op zoek met de politie om hem te vinden. En die hele zoektocht was ook als in een soort van droom eigenlijk, maar ook heel bizar, want ik was met twee agenten op stap. Ik wist ook direct dat ik wilde gaan zoeken. Ik zei van, nou Alex, blijf bij mama en ik ga mee. Nou, op allerlei plekken wezen kijken. En ik was heel bezorgd dat hij in verwarde toestand ergens, of nog erger, gewond zou zijn. En uiteindelijk kwamen we bij het park achter het Lo. En daar hebben we heel vaak gewandeld samen, hij en ik. Zoals overal reden we rond in die auto. En ja, op een gegeven moment dacht ik van, nee, dit schiet niet op. We gaan nu terug naar de ingang. We stonden een sigaret te roken. Ik rook helemaal niet, maar toen wel. We stonden een sigaret te roken bij, nou, wat was het eigenlijk, de kaart van het park. En daar keek ik me naar. En ik wijs zo een plek aan, zonder daarover na te denken, van daar moeten we heen en we rijden daarheen. En ik ging die auto uit en ik liep het bos in en ik liep eigenlijk in één lijn naar de plek waar hij lag. Daar vond ik hem. Ja, dan staat alles even stil. Ja, ik heb die agenten eigenlijk gevraagd of ze me nog met rust wilden laten. En ik ben gewoon bij hem geweest, tegen hem zitten kletsen en daar ben ik achteraf nog steeds heel erg dankbaar voor dat ik dat kon doen. En ook weer als in een soort van droom. Op een gegeven moment stonden allemaal regisseurs om me heen en was het een soort van crime scene. Ja.
Kunt u zich herinneren wat u zei tegen hem?
Ja, dat kan me nog wel herinneren. De strekking was niet verwijtend of iets dergelijks. Ik voelde vooral dat ik heel erg veel van hem hield. En dat ik op een bepaald soort van manier ook nog wel begreep. Op een gegeven moment heb ik voor hem liggen zingen en zo. Dat kwam vanzelf eigenlijk.
Wat zong u?
Ken je dat liedje Kumbaya?
Ja.
Ja, ja, ja. Nou, wherever it came from, ik weet het niet. Maar het was er. Zo'n padvinderslied.
Het is een religieus lied.
Ja, nou hier. Een religieus lied. Daar heb je het. Wij zijn nooit religieus opgevoed. Mijn vader heeft altijd wel gezegd van, God is liefde. God was er wel voor hem, maar hij had een hekel aan alles wat te maken had met samenscholing. En er was geen boom te hoog om een dominee in op te knopen. En als er meer dan 3 mensen naar 1 iemand luisterden die aan het oreren was, dat was niks. Dus een gezonde, frisse skepsis. Maar ik heb altijd wel gesprekken over dit soort dingen met hem gehad. En de filosofische inslag, dat is wel iets wat ik ook wel in hem terug kon vinden. Hij was dan militair, maar hij was niet echt een militair. Nee, zeker niet. Het was een hele warme man met al zijn dingen. Ook met humor en eikeligheid ook. Ik denk nog altijd wel dat zijn dood voor mij eigenlijk wel een soort van logische sleutel was in hoe de stappen in mijn verdere leven zijn verlopen. Ik heb wel het gevoel dat er wel een verandering is veroorzaakt, maar dat dat heel duidelijk doorborduurde op wie ik was al.
Dominique is de oudste. Ze was communicatieadviseur. Tegenwoordig is ze haptonoom.
Hoe leef je met zoiets? Ik heb me zo verschrikkelijk schuldig gevoeld ook. Ik ben kwaad geweest van waarom hij dat deed. En natuurlijk van waarom hij mijn moeder dat aandeed vooral. En verdrietig. Want ja, het paste gewoon zo goed bij wie hij was. Het was niet iemand die heel makkelijk deelde over zijn gevoel en alles. En het verdriet van dat hij moet zo alleen geweest zijn, toch? Ik heb ook zo lang gehad dat moment dat ik voor me zag dat hij in dat bos, hè, had nog een sigaretje gerookt, zei mijn broer. En zo'n blik op oneindig is een beetje mijn fantasie, maar toch.
Bent u nog teruggegaan naar die plek?
Ik heb mijn jongste broer wel een keertje gevraagd of hij me daarmee naartoe wilde nemen. Maar hij heeft niet nee gezegd of zo en ik heb niet aangedrongen. Maar dat wil ik nog wel. Heel graag. Maar ik zie het gewoon helemaal voor me. ik heb gewoon niks gedaan om hem tegen te houden. Dat is eigenlijk het erge. Nog steeds komt dat terug, merk ik. En hoeveel ik er ook over weet van dat mensen die hun besluit genomen hebben. En als iemand zijn besluit had genomen, dan was hij het wel. Ik heb ook gesproken op zijn begrafenis. Ook gezegd dat ik er begrip voor had. En dat ik het hem vergeven had. En dat is ook zo. Maar ik ben eigenlijk de hele tijd bezig geweest om er mee te leven. En soms zeg ik tegen mezelf, nou kom op, doe. Het is nu hoeveel jaar later. Elke keer dan komt het weer terug. Uiteindelijk denk ik dat het er ook wel voor heeft gezorgd. Dat mijn leven is veranderd.
Alex.
Hij werd begraven. En toen gingen we weer ons weegs. Ja, we moesten toch weer verder. Mijn moeder bleef gewoon in dat grote huis wonen. Het zag ze ook wel zitten. Na een tijdje weer terug naar mijn werk. Ze stond je voor een groep, van die groepstraining, weet ik dat. Op een moment dacht ik, wat sta ik hier te doen, weet je. Het sloeg echt helemaal nergens meer op. Ik had zoiets van, ga toch allemaal weg. Ik was nog niet helemaal ermee klaar. Dus ik dacht, nou misschien is het beter dat ik nu mijn vakantie opneem en lekker op vakantie ga. Want ondertussen bleef dat andere thema ook maar doorspelen van, waar is die nou? En toen dacht ik, Hengon, die Tibetanen. Ik had gehoord van dat Tibetaanse boek van de dood. Ik dacht, dat moet ik hebben, want daar staat natuurlijk in wat er dan gebeurt eigenlijk. Dus ik hier in Amsterdam naar zo'n boekenwinkel op de gracht. En daar stond een vent, ik trek dat boek uit de kast. Hij zegt van, joh, dat moet je helemaal niet hebben, daar begrijp je maar geen ruk van. Dat is allemaal veel te technisch en dat gaat over je hoofd. En hij zegt, dit moet je hebben, dit boek. En dat is erg populair op dit moment. En dat was dat Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sokyo Rinpoche. Dus ik kocht dat boek. En ben de volgende dag op vakantie gegaan. Nou, en ik heb het gevreten werkelijk. Van pagina 1 tot het eind. Ik vond het allemaal zo waar. Alsof ik het allemaal al wist. En hij had het gewoon opgeschreven voor me. Even gewoon netjes geordend, bij wijze van spreken. Heel gek. Maar aan de andere kant was het ook heel nieuw. Voor me. Een beetje dubbel. De ene kant van, ja, zo is het. En aan de andere kant, wauw.
Maar hij beschrijft toch ook allerlei dingen die helemaal niet zo van onze cultuur zijn. Bardo's en dat soort gevoelens.
Kijk, dan ga je dood, zeg maar, en wat er dan gebeurt. En dat noemen ze dan de bardo's. Die tussenstaat tussen je ene leven en je volgende leven. En ik moet zeggen dat toen ik daar aanbrak, dat was eigenlijk waarom ik dat hele boek gekocht had. Want ik wilde weten, waar is pa, weet je wel? Maar goed, al dat andere daarvoor vond ik al zo super interessant. Maar toen kwam ik daar en toen vond ik het ook een beetje science fiction. Maar wat ik er heel bijzonder aan vond, was dat er dus allerlei beoefeningen in staan, of meditaties of tips, wat je nog kan doen voor iemand die dood is. En dat vond ik heel troostend. Ik dacht van, dus hij kan nog dingen zien of horen of weet ik wat. Van hij is niet echt helemaal weg en dit kan ik nu doen. Maar toen ik terugkwam van vakantie, bleek dat ik op de 49ste dag na het sterven, dat is een belangrijk moment waarin iemand weer in een nieuw leven stapt eigenlijk, dat is de laatste dag van die bardo staat. En om dan nog een keer beoefening te doen is heel belangrijk. Dus toen ben ik naar die plek teruggegaan. Het was heel toevallig dat ik het net redde. Toen ben ik weer terug naar dat bos gegaan. Ik heb geprobeerd die beoefening te doen die dan in dat boek stond. Zo goed en zo kwaad als ik ging.
Schrijf dat eens?
Nou ja, je roept dan de Boeddha aan en dan visualiseer je je vader. En dat hij oplost in licht en in de Boeddha zich verenigt. Ik zeg nou even heel simpel. Ja, ik dacht, nou, ik doe maar wat. Ik had nog nooit gemediteerd voor iets. Ik had ook, kan ik me nog herinneren, een kaars met Maria erop. Meegenomen naar dat bos. Kaarsje aangestoken en een beetje atmosfeertje gemaakt. Die heb ik daar toen laten staan met een briefje erbij van, neemt u dit alsjeblieft niet mee als u het vindt. Nee, heel tuttig, maar achteraf dacht ik van, ik kon wat doen. En ik kon niks voor hem doen toen hij tegenover me zat die zondag van, ik ga dood. En op dat moment kreeg ik weer het gevoel van, ik kan je toch nog helpen om je een goede kant op te sturen. achter in dat boek stond een adres van, nou ja, als je meer wil weten of weet ik wat, hè, dan kan je naar Richtpa Amsterdam. En toen ben ik daarna samen met mijn broertje, want dat was de grote grap, die is ook op vakantie gegaan. En na de vakantie vertelde hij mij van, nou joh, wat ik nou voor boek gevonden heb, dat moet je lezen. Ik zeg, nee, ik, net dit. Waar we dus hetzelfde boek tegenkomen. Dus wij zijn ook samen toen die cursus gaan volgen. En nou ja, dat zijn we eigenlijk blijven doen. En we zijn nu allebei al 16 jaar bij Rigpa. En volgen we Rinpoche's les en mediteren we enzovoort. Ja.
Stefan Peters.
Je kent dat wel, je gaat op vakantie, je flikkert dat boek in een koffer. Op het moment dat je denkt dat je bruin genoeg bent, gaat die koffer open en dan pak je een van die boeken eruit. En dan, nou, zo ook ik. En ja, natuurlijk leven en sterven. Ja, je zit natuurlijk wel in de materie, kunnen we wel zeggen. Maar hier ging ik in en ik kwam er niet meer van los. En ik had heel sterk gewoon, oh, oké. Okay. Oh ja. Oh ja? Oh, wauw. Ja, inderdaad.
Herkenning.
Herkenning. In al die hoofdstukken worden allerlei aspecten, niet alleen over leven en sterven, maar ook over hoe we in het Westen omgaan met leven en sterven.
Wat vond u nou zo herkenbaar? Ik heb er even doorheen gebladerd. Ik herkende eigenlijk vrij weinig, moet ik zeggen.
Oké, okay, ja, ja.
Ik vond het heel veel uitleggen van hoe Tibetanen dat nou doen.
Ja, maar dat stoorde me eigenlijk niet zo. Ik kan me wel herinneren dat er een aantal hoofdstukken die gingen over het bardo-onderricht. En weet ik wat, dat is heel technisch. En ja, voor een nuchtere aardappeleter moeilijk te verteren. Het was meer de toon waarop Rinpoche alles beschreef. En over dat moment waarop je doodgaat, waarop alles wegvalt. Ja, hoe het hele onderricht van de Dharma daarin paste en past. Dat maakt gewoon absoluut een waterdichte klik voor mij.
Alex had het boek tegelijkertijd gelezen.
Ja, totaal onafhankelijk van elkaar. En met ook dezelfde impact. Nou, lachen toch? Dat is toch bizar?
Dominique.
Ik weet ook nog zo goed dat ze na die zomer tegen elkaar zei van, nou, en ik heb een boek gelezen en dat moet jij ook lezen. En ik heb ook een boek gelezen. En nou, dat bleek dus dat Tibetaanse boek van leven en sterven te zijn. Ik heb het niet gelezen en ja, ik had er ook helemaal niet zoiets van, oh, dat moet ik ook lezen. Pas eigenlijk een paar jaar later heb ik het, toen mijn kat dood ging, gekregen van mijn oudste broer. En dat heeft me toen enorm veel troost gegeven. Ja, wat een verschil, hè, of je vader doodgaat of je kat. Maar goed, dan toch, ik bedoel eigenlijk altijd als iemand sterft of iets sterft of zo waar je van gauw hebt. Het komt gewoon allemaal terug, je oude verdriet en zo. Nou, het heeft mij heel veel gegeven om het boek te lezen. En ik had na het uitlezen ervan wel zoiets van dat ik het begreep ook. Dat ze verder daarin wilde studeren, want het is namelijk nogal ingewikkeld. Maar voor mij was het alsof mijn hart een beetje ervan meer open ging. Mijn vader was een beetje boos op religies en vooral eigenlijk op de vertegenwoordigers van nou ja, God of wat dan ook op aarde. Ik denk dat ik dat een beetje heb overgenomen. Ik ben zelf een enorme rationalist. Nou, en toen ik dat boek las, het Tibetaanse boek, las ik ineens andere woorden voor naaste liefde. Ja, heb een ander lief zoals jezelf. En terwijl ik het las, kwamen ineens die christelijke dingen ook in me op. En dat ik dacht van, nou, dat is eigenlijk hetzelfde. Wat mooi. En het was alsof ze weer wat een nieuw leven ingeblazen kregen. Hè? Al die clichés zou je bijna zeggen. Ineens kon ik weer het gevoel wat er achter hoorde voelen. En daarmee viel eigenlijk ook ja, een beetje die boosheid in duigen. Die, er
die van je vader was eigenlijk.
Ja, ja.
Alex.
Ik ben daar care manager geworden van Lira Bling. En ja, heel ruim genomen zou je kunnen zeggen dat mijn verantwoordelijkheid daar is dat het goed gaat met de mensen die daar op retraite komen en die programma's volgen. Dus dat als ze ziek worden, dat er dan wat gebeurt. Maar ook als ze psychologisch in de knoop raken, dat ik ze kan helpen. En ja, ook spiritueel gezien, hè, dat je wel volgt. Gaat het nog wat lekker of gaat iemand helemaal een beetje de verkeerde kant uit?
Dat is ja, eigenlijk wat je van die leraar dus verwacht.
Nou ja, hij besteedt dat dus uit. Wat hij aan ons heeft gevraagd, om ook mensen die het nodig hebben, om die naar hem toe te brengen. En met gewoon 1 of 2 zinnen kan hij iemands situatie volledig transformeren. Het is echt ongelooflijk. Ik zie dat elke keer weer. Het is prachtig om te zien. Als je er echt open voor bent, nou, dan is er zoveel te ontvangen en te leren en te realiseren. Het is echt vrij magisch eigenlijk. Ja, ik was helemaal verkocht.
Je wilde dus monnik worden.
Ja, op een goed moment heb ik daarvoor gekozen. Mijn hele leven mijn zoetjes aan opgeruimd en afgesloten. En toen ben ik naar Frankrijk vertrokken in 2002. En daar ben ik eerst een aantal jaar eventmanager geweest van al de zomerprogramma's. En toen ben ik zoetjes aan in die carehoek terechtgekomen.
Maar geen monnik geworden.
Uiteindelijk geen monnik geworden. Ik merkte toch tijdens dat jaar, want dan heb je 1 proefjaar waarin je leeft met die geloftes.
Dat zijn de geloftes van?
Niet doden, niet stelen, geen seksueel misconduct, maar daar komt dan ook nog bij.
Dat zijn de gewone 5, maar er zijn nog extra.
De extra is überhaupt helemaal geen seks hebben. Maar hoe dan ook, ik merkte al heel snel van, het verandert mijn relatie tot mensen dusdanig dat ik dacht, zo wil ik het niet. Dat kan ik niet, dat kan ik nu niet aan. Dus na een jaar heb ik Rinpoche verteld van dat ik niet die aspiratie wilde vervolgen. Maar dat ik wel daar wilde blijven werken als lay-member van de community.
Als lekenbroeder.
Als lekenbroeder, ja.
Dominique.
In al die gesprekken die ik met mijn broers heb gevoerd, en dat zijn er heel wat, want ik was natuurlijk ook wel nieuwsgierig van, nou ja, wat ze er dan allemaal in zagen en zo.
In dat boeddhisme.
Ja, en zij natuurlijk heel nieuwsgierig wat ik er niet in zag, maar want ze zei altijd tegen mij, nou, je bent nog meer boeddhist misschien dan wij. Dus ik weet nog dat Alex een keertje tegen me zei, waarom het dan niks voor mij was. Toen zei ik van, nou, ik zie dat niet zitten om zo achter iemand aan te lopen. En zo. Toen zei hij, doe, het is allemaal ego. En nou, dat heb ik gewoon nog heel lang gehoord. En ik denk dat ik nu begrijp wat hij bedoelde toen.
Wat bedoelde hij?
Ik denk, iedereen heeft een meester nodig of iemand van wie je dingen aanneemt. Dat gaat gewoon over overgave. Dat je gewoon je eigen trots of je eigen vaste inzichten, dat je bereid bent om gewoon werkelijk naar iemand te luisteren. Ik denk nog steeds dat wie dat vervolgens is, dat dat niet zoveel uitmaakt. Want ik denk wel eens dat die haptonoom bij wie ik geweest ben, nou, dat is mijn meester geweest.
Stefan, hoe denkt u nou 14 jaar later over zijn daad?
Ik ben de kostbaarheid van het menselijk bestaan eigenlijk steeds meer gaan appreciëren. Ik vind het heel tragisch dat hij door de angst die hij voelde om zich over te moeten geven aan een proces van zijn lichaam, maar ook de zorg die daarbij zou komen kijken, hem heeft gedreven tot wat hij heeft gedaan. En ook het spiritueel of emotioneel, het perspectief waarin hij dat heeft gedaan, was ook gewoon heel arm. Er was gewoon weinig uitzicht. En er zijn zoveel mensen die dat uitzicht gewoon ook niet hebben. Die zitten in het licht achter die wolken niet meer. 14 jaar later wordt me alleen maar bewuster van dat licht achter die wolken. En ik ga die wolken steeds minder belangrijk vinden. En dat is iets wat ik ook echt gewoon iedereen gun. En hem ook. Ik denk veel aan hem. Ik droom er niet meer van hem, maar ik denk wel aan hem. Als ik mijn beoefening doe, ik denk aan hem op de meest rare momenten. Dan is hij daar heel even en dan dan hou ik gewoon van hem. En dat is iets wat ik ook met mijn moeder doe. Zij leeft godzijdank nog. Maar als zij er op een dag ook niet meer is, dan zal ik dat ook gewoon met haar doen. En daarvan ben ik eigenlijk zekerder dan alles wat ik verder presteer hier op dit bolletje.
Dominique, Alex zei tegen mij, ik ben eigenlijk mijn vader dankbaar, want dat boeddhisme en de beoefening, dat heb ik eigenlijk aan hem te danken. Heeft u ook zo'n gevoel?
Ja, nog niet zo heel lang geleden heb ik dat inderdaad gedacht. Ik dacht van, nou, ik zou nooit dit zijn gaan doen als dat niet met mijn vader was gebeurd. Want door al die gesprekken met mijn broers ben ik veel meer gaan nadenken over, doe ik nou in deze wereld wat ik kan doen, wat ik moet doen, lever ik mijn bijdrage. Nou ja, en het werk wat ik deed, daar was ik verder heel goed in. Maar ja, het was toch meer een beetje een trucje of een kunstje. En dit werk, als ik één iemand kan geven wat ik geleerd heb van die haptonoom van mij, nou, dan is mijn leven al een succes. Hoewel ik nu tegenwoordig meer bezig ben met hoe je goed kan sterven. Want dat heeft mijn vader niet goed gedaan, vind ik. Ook niet zo goed voor je omgeving. Als ik nou naar mezelf kijk, hoeveel moeite ik ermee heb.
Ja, dan zou je dus ieder moment met de dood bezig moeten zijn.
Ja, nou, en dat is natuurlijk wat in dat boek staat. En wat ik eigenlijk steeds meer ben gaan begrijpen. Ik weet niet of ik elk moment kan leven, hoor. Alsof het mijn laatste is. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van tv kijken. En dat doe ik ook heel vaak. En geniet ik ook enorm van. Maar op andere momenten, ja, dan ben ik toch wel bezig met, ja, kijken of ik het goede kan doen. Iets voor iemand anders, ja, dat je het goed achter kan laten.
En is dat Tibetaanse boek van leven en sterven een inspiratie voor u?
Ik moet zeggen, het staat voornamelijk in de kast. Soms heb je van die boeken die gewoon er staan en dat je ook weet dat je er altijd weer uit kunt putten. Er is alleen één passage, die heb ik gekopieerd en uitgeknipt en die heb ik op de wc hangen. Daar kijk ik dus elke dag naar.
Kunt u die voorlezen?
Ja, dat kan ik wel doen. Ik had het een beetje opgezocht. Ik loop door een straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik val erin. Ik ben verloren. Ik ben radeloos. Het is mijn schuld niet. Het duurt eeuwig om een uitweg te vinden. En dan krijg je eigenlijk een tweede fase, noem ik het maar. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik doe alsof ik het niet zie. En ik val er weer in. Ik kan niet geloven dat ik op dezelfde plek ben. Maar het is mijn schuld niet. Het duurt nog lang voordat ik eruit ben. De derde fase. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik zie dat het er is. Ik val er weer in. Het is een gewoonte. Mijn ogen zijn open. Ik weet waar ik ben. Het is mijn schuld. Ik kom er direct uit. Dan de vierde. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik loop eromheen. Nou, en hier hou ik eigenlijk altijd op met lezen. Maar dan is er dus nog één. En die gaat, ik loop door een andere straat. Nou, en elke keer als mijn oog erop valt, dan denk ik, jeetje, er is een andere straat. Maar ja, ik weet niet of het mensen gegeven is, hoor, om in dit leven die andere straat ook echt te vinden. Maar alleen al het idee dat het kan. Mindblowing, echt.
Barca che per un arriva solamente un uomo all'ultimo istante
Varcarani quanto un macello di re, varcarani quanto un macello di re, varcarani quanto un macello di re, varcarani quanto un macello di re. Ho un navigatore, lo torno a me qual è, vedi che un erane che malo tempo c'è, dimmi perché mai tu non torni da re, dimmi perché mai tu non torni da re, dimmi perché mai tu non torni da re, dimmi perché mai tu non torni da re. Di la navi